onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 34 en daarvan het 4e en het 11e vers. Psalm 34, vers 4, des Heren Engels gaat, een onverwinbare hemel wacht rondom hem die Gods wil betracht. En vers 11, de Heer verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Psalm 34, vers 4 en 11. En ik maak u dan direct bekend dat dominee Kunz in verband met ziekte in zijn familie verhinderd was om vanmorgen hier voor te gaan. Psalm 34 zingen wij het 4e en 11e vers. Stellen wij ons nu voor de wet des Heren en de samenvatting daarvan. En zingen wij daarna Psalm 57, het eerste vers. Gena, o God, gena, hoor mijn gebeen, want mijn ziel betrouwt op u alleen. Psalm 57, vers 1. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. Zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, gij zult lief hebben de Heere uw God, met geheel uw hart, en met geheel uw ziel, en met geheel uw verstand, en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Gemeente, openen wij vanmorgen de schriften in het Nieuwe Testament, in het Evangelie naar Matteüs. En lezen wij met elkaar Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. Matteüs 21, vers 23 tot en met 32. En toen hij in de tempel gekomen was, kwamen de overpriesters en de oudsten van het volk naar hem toe, terwijl hij onderwijs gaf. En zeiden, met welke bevoegdheid doet u deze dingen? En wie heeft u deze bevoegdheid gegeven? Jezus antwoordde en zei tegen hen, Ik zal u ook één ding vragen. Als u mij dat zegt, zal ik u ook zeggen met welke bevoegdheid ik deze dingen doe. De doop van Johannes. Van waar was die? Uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar en zeiden, als wij zeggen uit de hemel, dan zal hij tegen ons zeggen, waarom hebt u hem dan niet geloofd? Maar als wij zeggen uit de mensen, dan zijn wij bevreesd voor de menigte, want ze houden alle Johannes voor een profeet. En zij antwoordden Jezus en zeiden, wij weten het niet. Hij zei tegen hen, dan zeg ik u ook niet met wat voor bevoegdheid ik dit doe. Maar wat denkt u? Iemand had twee zonen. En hij ging naar de eerste en zei, zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Maar hij antwoordde en zei, ik wil niet. Later kreeg hij berouw en ging erheen. En hij ging naar de tweede en zei hetzelfde. En deze antwoordde en zei, ik ga, Heer. Maar hij ging niet. Wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Zij zeiden tegen hem, de eerste. Jezus zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, dat de tollenaars en de hoeren u voorgaan in het koninkrijk van God. Want Johannes is bij u gekomen in de weg van de gerechtigheid en u hebt hem niet geloofd. Maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. En hoewel u dat zag, hebt u later geen berouw gehad, zodat ook u hem geloofde. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Laten wij nu samen bidden. In onze voorbeden denken we aan de zieken. We denken met name dan aan Ali Franken Saton, de Waal 26, die in de afgelopen weken een hartonderzoek onderging. We denken aan Eline en Koen, die niet geslaagd zijn voor hun examen. We wensen hen veel wijsheid voor de toekomst. En verder denken we ook aan het gezin van A. Plug. Op woensdag 24 juni werden Eveline en Arie verblijd door de geboorte van hun dochter Sela Amee. Geliefd ontvangen in geloof geven wij terug, schrijven zij boven het geboortebericht. Laten wij samen bidden. Heere getrouwe God, wij zeggen uw grote naam ontmoedig dank, dat we ook op deze zondagmorgen de gelegenheid ontvangen om bijeen te komen rondom uw geopende woord. Het kan voor ons zo uiterst vanzelfsprekend zijn. Maar Heere, wilt u ons dan ervan doordringen wat er zoal gaande is in de wereld waarin wij staan. En wat er ook in de afgelopen week is gebeurd, en we denken uiteraard en onder andere aan de aanslagen die plaatsvonden in de afgelopen dagen, de levens die weggemaaid werden door het brute geweld waarvan wij opschrokken. En wanneer wij tegen die achtergrond bezien, is het zeker niet vanzelfsprekend dat we op een zondagmorgen in alle rust bijeen mogen komen rondom uw geopende woord. Heere, open onze ogen daarvoor, opdat we in verwondering deze dienst uit uw hand mogen ontvangen. Wij ons verbazen en verwonderen over de werken van uw hand, over de goedheid die u ons bewijst, dat u direct al aan het begin van een nieuwe week tot ons wilt komen in het gewaad van uw woord en ons de weg tot het eeuwige leven in Christus wilt wijzen. Want Heere, altijd weer wanneer uw woord tot ons komt, wilt u ons wijzen op hem die kon zeggen en die ook vandaag tot ons zegt, tot ouderen en tot de jongens en meisjes, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Heere, wij bidden van u, wilt u geven dat wij uw woord ontvangen in ootmoed en in hartelijk vertrouwen op uw genade. En dat uw woord maar niet wat over ons heen gaat. En dat het vanmorgen, Heere, de verkondiging van uw woord voor ons meer is dan alleen maar een aantal klanken die op zich helemaal niet onbekend zijn voor ons en die wij wellicht al zo vaak in ons leven gehoord hebben, maar dat uw woord nieuw is door de kracht van de Heilige Geest. En dat, Heere, door uw geest ons hart geopend wordt voor uw woord en uw woord wordt binnengedragen in ons hart. En dat het zal werken voor ontmoediging, maar ook oprecht vertrouwen. Heere, wilt u ons nabij zijn? Wat zijn we afhankelijk in het horen naar uw woord en in het verkondigen ervan? Wat zijn we afhankelijk van de leiding van de Heilige Geest? En daarom wenden we ons tot u in onze gebeden. En wij bidden van u, bezoek ons met uw heil. Open onze harten. En laat uw woord, Heere, de verkondiging daarvan gevuld zijn met de kracht van de Heilige Geest. Opdat uw woord uitgaat in betoon van geest en kracht. En zal doen wat u behaagt. Heere, wij bidden van u. Aanvaard onze dank voor het feit dat wij behoed zijn, ook in de week die achter ons ligt. En wij bidden van u, Heere, laat uw hand op ons zijn, zegenend over ons zijn uitgestrekt, in alle omstandigheden waarin wij ons kunnen bevinden. En we denken dan ook, Heer, aan de zieken. Wij bidden van u, wilt u hen in uw barmhartigheid aanzien? We denken in het bijzonder aan Ali Frankensaton. Wilt u haar nabij zijn, Heere? En wilt u geven dat ook in alle vragen die bij haar kunnen bovenkomen, uw woord zijn kracht en zijn loop zal hebben, troostend en sterkend, en haar ogen gericht zijn op u, de God van alle barmhartigheid. Wij dragen ook de familie van dominee Kunz aan u op, waar ziekte in de familie is, bij de vader van dominee Kunz. En wij bidden van u, Heere, wilt u ook hen goed en nabij zijn. De dingen kunnen zo anders lopen. Hij had enkele dagen geleden nog verwacht hier uw woord te bedienen, maar uw weg is anders. Wees u nabij. Ontferm u, Heere, over het gezin van Evelien en Arie die verblijd werden door de geboorte van hun dochter. En wilt u dan geven dat er diepe verwondering is over de machtige werken van uw hand, wanneer wij een kind uit uw hand ontvangen? Is dat niet een overduidelijk bewijs van uw onbegrijpelijke grootheid en goedheid? En daarom zeggen we u dank, Heere, voor het goede van uw hand, wat u daarin geschonken hebt. En wilt u dan geven in uw barmhartigheid dat hun dochter voorspoedig en in gezondheid zal opgroeien, maar vooral ook dat zij u, haar schepper, zal kennen? Is dat niet het eeuwige leven, u te kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt, door de Heilige Geest? Wij dragen, Heere, Koen Visser en Eline van Reewijk aan u op, die helaas niet zijn geslaagd voor hun examen. Wilt u er nabij zijn en geef dat ze ook op deze weg die ze hebben te gaan het oog op u gericht hebben? En wilt u hen hun weg, uw weg wijzen? En wilt u uiteindelijk geven, Heere, dat ze eenmaal mogen belijden dat u zich niet vergist hebt toen u hen langs deze weg wilde leiden? En wilt u dan met hen gaan in uw barmhartigheid en ontferming? Wij bidden van u, Heere, wilt u zijn met hen die op vakantie zijn of gaan? Wil u bewaren de hand over hen uitstrekken dat ze in gezondheid weer terug mogen komen in ons midden? Wij bidden u voor de volkeren der wereld. Te midden van alle onrust, alle oorlog en geweld en dreiging van geweld. En wilt u geven, Heere, dat de dingen die op ons afkomen en die ons kunnen raken, die ons ook met vragen kunnen vervullen, dat deze dingen ons brengen tot uw woord en tot het gebed tot u. Wij zingen het, we horen het vanuit uw woord dat u regeert als de koning van hemel en aarde. Maar we hebben voor u te belijden, Heere, dat we zo vaak uw weg niet begrijpen. Ook in alles wat er gebeurt in de wereld. En we denken dan ook aan uw kerk op de plaatsen waar vervolging heerst, waar het leven van mensen wordt afgesneden, wordt weggerukt, en dat om de belijdenis van uw naam. En ook dat, Heere, is voor ons onbegrijpelijk. Maar u gaat koninklijk uw weg. En wilt u dan geven, Heere, dat uw werk voortgang vindt onder al de volkeren der aarde? En dat wij door de leiding van uw woord en Heilige Geest zullen rusten in uw beleid. Wij zingen daarvan in een van onze psalmen. Het kan zo zwaar vallen. Maar wilt u daartoe de leiding van uw woord en geest schenken? En dat wij te midden van alles wat op ons aankomt het oog op u geslagen hebben. En dat wij zullen belijden, Heere, ook wanneer er in ons persoonlijk leven zulke moeilijke dingen kunnen zijn. Nochtans, Heere, bent u God. Laat dat de belijdenis van ons hart zijn. En dat we met die belijdenis schuilen bij u, als ouder en als jongeren. Heere, hoor ons. Hoor onze gebeden in de vergeving van al onze zonden. Zie ons aan in uw genade, in het bloed van Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest één enige God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gave te geven voor de dienst des Heren. De eerste collecte is voor de centrale diaconie. De tweede voor kerkrentmeesters en heeft vandaag als bestemming het quotum. De derde collecte heeft als bestemming het kerkgebouw. Van harte in uw offervaardigheid aanbevolen. Wij zingen met elkaar Psalm 139 vers 1 en vers 14. Vers 1, niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan. En ook vers 14, doorgrondt men, ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Psalm 139, het eerste en het laatste vers. Gemeente, we willen vanmorgen in de prediking van het woord stilstaan bij de gelijkenis van de twee zonen. En als kerntekst noem ik vers 31, het eerste gedeelte. De vraag van de Heer Jezus: wie van deze twee heeft de wil van de Vader gedaan? Gemeente, zoals dat zo vaak het geval is, is het dan in de ontmoeting van de Heer Jezus met de overpriesters en de ouderlingen van het volk uitgelopen op een felle confrontatie, een harde botsing tussen Jezus en deze geestelijke leiders van het volk. Eigenlijk wanneer we het evangelie lezen, zullen we ontdekken dat het een bekend patroon is. De Heer Jezus spreekt in het midden van de schade. Hij laat woorden van zaligheid horen, van eeuwig behoud en leven. En de uitwerking van deze woorden is dat de geestelijke leiders daarop inspringen met hun felle kritiek en met hun meedogenloze verachting van de woorden van zaligheid die Jezus spreekt. Wij willen u een vraag stellen. Zo klinkt het uit hun mond in de richting van Jezus. Wie heeft u eigenlijk de macht, de bevoegdheid gegeven om te doen de dingen die u doet? En te zeggen de dingen die u zegt? Waar haalt u de bevoegdheid vandaan om deze dingen te doen en te zeggen? U doet nogal wat met uw werk. U spreekt nogal wat in de woorden die u laat horen. U spreekt zulke gewichtige woorden, maar wie heeft u het recht daartoe gegeven, de bevoegdheid gegeven? En ze willen daarmee eigenlijk suggereren, u voelt dat wel aan vanmorgen. En ook onze jongeren voelen dat wel aan. U spreekt zulke grote woorden, u werpt uzelf op. Waar haalt u eigenlijk de bevoegdheid vandaan om zulke woorden te laten horen in ons midden en zulke daden te doen? En misschien komt bij u, bij het lezen van zulke schriftgedeelten, de vraag ook wel eens op: als jullie toch eens zouden zien, over priesters, waar jullie mee bezig zijn. Om woorden van zaligheid te horen en zo te reageren. En voor Jezus is dat aanleiding om aan hen ook een vraag te stellen. Goed, zegt Jezus, ik zal u ook een vraag stellen. Als u mij daar antwoord op geeft, dan zal ik antwoorden op jullie vraag. De doop van Johannes bij de Jordaan, was die uit God of was die uit de mensen? Jullie vragen mij naar mijn bevoegdheid, naar het recht waarmee ik doe wat ik doe. En spreek wat ik spreek. Ik vraag eerst aan jullie wie er achter de doop van Johannes stond. Van wie had Johannes de bevoegdheid om te dopen? Nou zou dat een makkelijke vraag kunnen zijn in eerste instantie. Maar voor deze geestelijke leiders van het volk is deze vraag niet makkelijk. Bepaald niet. Een moeilijke vraag voor deze eerwaarde mannen van Jeruzalem. Ze overleggen wat met elkaar en ze smoezen wat met elkaar achter hun hand. Wat een lastige vraag stelt hij ons. En ze beseffen ook wel, als we zeggen uit God, dan zal de reactie van Jezus zijn: maar waarom hebt u hem dan niet geloofd, Johannes de Doper? En waarom bent u dan niet gevallen voor zijn prediking? Als wij omgekeerd zullen zeggen uit de mensen, dan krijgen wij de scharen tegen. Want ze hebben Johannes de Doper hoog staan. En dat kunnen we ook niet maken, om dat te zeggen, dat die doop alleen maar uit de mensen was. En vandaar dat ze zeggen tegen de Heer Jezus: we weten het niet. Wat korzelig klinkt het uit hun mond. We weten het niet. Daar hebben wij soms ook een handje van. Als iets moeilijk wordt in een bepaalde situatie, dan zeggen we: ik weet het niet, hoon u maar. Een laatste vluchtweg zo vaak. En voor Jezus is dit aanleiding om een gelijkenis te spreken. Van een vader met twee zonen. Johannes de Doper kwam zo even ter sprake, de bevoegdheid van Johannes. Wel nu, wanneer het over hem gaat, dan brengt dat de Heer Jezus bij iets anders. Wat hebben jullie gedaan met de werken en met de woorden van Johannes de Doper, zo vraagt hij aan de geestelijke leiders van Israël. En net als in de bekende gelijkenis van de verloren zoon gaat het over een vader die twee zonen heeft. En opnieuw blijkt het sprake te zijn van een geweldig verschil tussen twee zonen in één en hetzelfde gezin. Wij zeggen soms tegen elkaar, ze hebben dezelfde opvoeding gehad, dezelfde ouders. En dan zo'n verschil tussen twee kinderen in één gezin. Ze lijken in de verste verte niet op elkaar. En dat bedoelen we soms niet alleen uiterlijk, maar ook in een doen en laten. Wat een verschil kan er zijn tussen twee kinderen in één gezin. En hier komt dan in deze gelijkenis die de Heer Jezus uitspreekt ook nog eens bij, dat het bij beiden uiteindelijk heel anders is dan hun woorden aanvankelijk laten vermoeden. Je zou bij de eerste woorden van deze twee zonen een bepaalde gedachte krijgen, maar het blijkt uiteindelijk totaal anders te zijn. Ga je af op hun woorden bij deze twee jongens van de vader, dan kom je helemaal tot verkeerde conclusies. De werkelijkheid is immers heel anders. Gemeente, dat heeft vanmorgen voor ons toch iets schokkends. Hoe de afloop in een mensenleven soms heel anders kan zijn dan je bij de woorden van mensen zou denken aanvankelijk. Is het eigenlijk vanmorgen niet een schokkende conclusie dat de woorden die je hoort uit iemands mond nog lang niet alles zeggen? Want dat blijkt hier het geval te zijn. Of om het wat anders te zeggen, vanmorgen mooie dingen zeggen is nog niet altijd beslissend. En is nog niet altijd het laatste. En dan hebben wij het over anderen, over wat anderen tot ons zeggen. Maar nou ikzelf. Want ik kom vanmorgen met deze gelijkenis en met deze twee jongens dan ook bij mezelf. Is de praktijk van mijn leven in overeenstemming met mijn woorden? Is dat zo bij een ambtsdrager, bij een dominee, bij een gemeentelid? Of klopt het een helemaal niet met het ander? Gaapt er misschien wel een kloof tussen mijn woorden en mijn leven voor God en voor mijn naaste? Die dingen zijn hier aan de orde. Want de woorden van deze twee jongens dekken uiteindelijk helemaal de lading niet in hun leven. De vader, de eigenaar van een wijngaard, heeft twee jongens, twee zonen. En op een goede dag zegt hij tegen een van deze twee jongens: zoon, ga vandaag in mijn wijngaard werken. Het is in ieder geval wat de vader tegen deze jongen zegt, heel billijk, heel rechtvaardig. En het is ook belangrijk voor ons, wanneer we deze gelijkenis vanmorgen lezen, om dat goed in het oog te houden. Dat het volstrekt redelijk is wat de vader tegen deze jongen zegt. De vader heeft ook alle reden om aan te nemen dat de jongen direct naar de wijngaard zal gaan en het werk zal oppakken daar. Van harte zal gehoorzamen, dat mag immers verwacht worden. Want de vader eist helemaal geen vreemde, buitensporige dingen. Dat zien jullie ook, jongelui. Wat is er voor verkeerds aan deze woorden van de vader? Om dan vanmorgen de lijn maar wat door te trekken. Wanneer de levende God tot ons komt met zijn woord. Wanneer hij net als iedere zondagmorgen ons opgeroepen heeft om hem lief te hebben boven alles. En onze naaste lief te hebben als onszelf. Dan vraagt hij van u en van jou en van mij niets onredelijks vanmorgen. Dat is duidelijk. Wie zou hem kunnen beschuldigen van onbillijkheid, wanneer de Heere met zulke woorden tot ons komt? En wanneer hij ons opdraagt om hem lief te hebben en zijn wil lief te hebben, en ons leven gewonnen te geven aan hem, en ons uit te leveren aan hem en aan zijn woord en aan zijn wil. Wie kan dan vanmorgen zeggen, Heer, u bent onredelijk? Niemand toch? Heeft hij niet het volste recht om te eisen wat hij eist in ons leven? En eigenlijk zet dat vanmorgen onder de prediking van het woord de zaak helemaal op scherp. En hebben we voor het aangezicht van de Heere uit te spreken en te beleiden, Heere, in alles wat u van mij vraagt, bent u redelijk, bent u billijk. U hebt recht op alles van mij, op mijn hele leven, op mijn hele hart. De plicht van de zoon, van de jongen, is glashelder. Maar hij vertikt het om te doen wat zijn vader van hem vraagt. Ik doe het niet, ik wil het niet. Waar zit het dus blijkbaar op vast? Kan die jongen zijn vader niet gehoorzamen? Kan hij op een of andere manier tegen zijn vader zeggen, ja vader, u kunt dat van mij wel vragen, maar dat is natuurlijk onmogelijk voor mij om te doen. Nee, dat is het niet. Nou weet ik wel, gemeente, wanneer wij een gelijkenis lezen, wat is dat altijd belangrijk bij het lezen van het evangelie, dan kunnen wij niet alle elementen uit zo'n gelijkenis zomaar doortrekken naar bijvoorbeeld de verhouding van ons tot God. De dingen van het Koninkrijk God. Je mag bij een gelijkenis niet aan alles een bepaalde geestelijke uitleg geven. Het gaat, zo kun je zeggen, om één kernpunt in zo'n gelijkenis, waarbij de gelijkenis aan de werkelijkheid van het Koninkrijk Gods raakt. Jezus wil één bepaalde les bijbrengen. En vaak geeft hij bij een gelijkenis ook aan welke les dat is. Vaak maakt de Heer Jezus ook zelf de toepassing, de toe-eigening bij een gelijkenis. En dat blijft staan ook bij deze gelijkenis. En toch denk ik, gemeente, dat het niet helemaal toevallig is dat de Heer Jezus die jongen uit de gelijkenis, die jongen die eerst wordt aangesproken, in de mond legt, ik wil het niet. En daarom vertik ik het, ik doe het niet, ik wil het niet. Als het niet goed ligt tussen God en ons, als ik op een weg ga die van de weg van de Heere afvoert, in een bepaald iets in mijn leven, is dat dan uiteindelijk niet te wijten aan mijn onwil voor het aangezicht van God? Mijn onwil om te gaan op de weg van de Heere? Die jongen zegt nee, op een niet mis te verstaan een wijze. Dat is duidelijk. Die zoon geeft daarmee een bot antwoord, lomp, hard, onwillig en hoe je het verder ook allemaal noemen kunt. Als wij de hele gelijkenis hebben gelezen zo meteen, hebben gehoord uit de mond van Jezus, zou misschien de gedachte bij ons kunnen bovenkomen, ja, maar die eerste jongen was wel eerlijk. Dat pleit dan nog voor hem. En dan zijn wij toch misschien nog geneigd om het voor die eerste jongen op te nemen. Te meer ook omdat hij zo meteen wel naar de wijngaard van zijn vader gaat. En in zekere zin is dat dan ook wel zo dat hij eerlijk is. Maar gemeente, we moeten het natuurlijk niet mooier maken dan het in werkelijkheid is bij deze jongen. Als iemand God in het gezicht slingert, als ik dat doe als het gaat over de weg van mijn leven, of als ik dat doe in een bepaald iets van mijn leven, ik doe het niet, ik wil het niet wat u van mij vraagt, dan is dat natuurlijk zo mooi niet. Of dat nu heel bedekt of heel openlijk gezegd wordt tegen de Heere, het is een weigering. En het is daarom ook natuurlijk een heel lelijk antwoord van die jongen. Het getuigt van een grote ondankbaarheid tegenover zijn vader. Want achter deze woorden van de Heer Jezus, zo mag u dat wel opvatten, net als in de bekende gelijkenis van de verloren zoon, achter deze woorden van de Heer Jezus zit de gedachte dat die jongen zoveel aan zijn vader te danken heeft. Als een mens van ons hier in de kerk in Noordwijk tegen God zegt, ik wil niet op die of die weg gaan die u mij wijst, dan is dat een onomstotelijk bewijs van een smerige ondankbaarheid. En het is ook nodig om dat te ontdekken in je leven. Hoe het afwijken van de weg van God ondankbaarheid is tegenover die goede God die ons het leven geeft. Wat gebeurt er? Die jongen die heeft nou wel dat radicale antwoord gegeven aan zijn vader, maar hij is daar toch nog niet mee klaar. Het blijft hem bezighouden, het blijft hem achtervolgen. En het komt onweerstaanbaar bij hem terug, wat hij zijn vader gezegd heeft, de onwil die hij getoond heeft, de ongehoorzaamheid tegenover zijn vader. Hij overlegt. Wat heb ik gedaan? Zoals die zoon van de andere vader in dat verre land gaat overleggen. Jongens en meisjes, jullie kennen de gelijkenis van de verloren zoon. Hij komt in dat verre land terecht. Wat gebeurt er? Hij gaat overleggen. Hij komt tot zichzelf. En hij overweegt wat hij gedaan heeft tegenover zijn vader. Wat deed ik? Maar er is nog wat meer bij deze jongen, deze gelijkenis. Hij heeft berouw. Nou vinden wij berouw soms een moeilijk woord in de Bijbel. En we maken soms een onderscheid tussen spijt en berouw. En de vraag kan soms ook wel eens bij je boven komen. Dat zou ook vanmorgen bij iemand van ons kunnen leven. Heb ik eigenlijk wel echt berouw voor God? Is mijn berouw wel echt? Nou, bij die jongen is het echt. Hoe weten we dat? Nou, dat blijkt eruit dat hij zich omkeert, naar de wijngaard van zijn vader gaat en het werk oppakt naar de wil van zijn vader. En hij gaat doen wat zijn vader tegen hem zei. Tussen haakjes, gemeente. Dat woord berouw uit deze gelijkenis, soms wordt het ook wel vertaald met bekering in de Bijbel, dat is een kernbegrip uit het Nieuwe Testament. Zeker ook uit het onderwijs van Jezus. Of nog anders, want zo mogen we het ook tegen elkaar zeggen vanmorgen. Dit is eigenlijk een kernzaak uit het geloofsleven. Uit de omgang met God. Uit het leven van een echt christen. Zonder bekering, zonder berouw kan ik niet ingaan, zo maakt de Heer Jezus duidelijk. Geloven we dat? Is er geen ingang in het koninkrijk? Maar nu de andere zoon. De vader zegt tegen hem precies hetzelfde. Zoon, ga heen, werk vandaag in mijn wijngaard. De vader zegt dus tegen die tweede precies hetzelfde als tegen de eerste. En we mogen aannemen, daar is alle reden toe, dat de vader het ook op dezelfde manier gezegd heeft. Want anders zouden we misschien vanmorgen nog kunnen denken dat die vader tegen de een op een heel andere toon spreekt dan tegen de ander. Zoals je bepaalde dingen op tweeërlei manier tegen iemand kunt zeggen. En een vader op tweeërlei toon iets tegen zijn kinderen kan zeggen. Door de vader wordt hetzelfde gezegd en we mogen aannemen dat hij het ook op dezelfde manier gezegd heeft. En dat het vanmorgen dus niet zo is bij deze gelijkenis, dat de vader tegen de een op een harde manier spreekt en tegen de ander op een liefdevolle wijze, zo niet. Op dezelfde manier. En bij deze jongen, bij die tweede, is het precies het tegenovergestelde als bij de eerste. En op een heel vriendelijke, voorkomende manier zegt hij tegen zijn vader, natuurlijk vader, Ik zal gaan. Hij spreekt zijn vader hier zelfs aan als Heer. Dat was in het oosten niet ongebruikelijk. Dat was een teken van eerbied tegenover je vader. Niet een voorbeeld voor onze jongens en meisjes vanmorgen. Dat is wat anders. Maar daar in het oosten een teken van eerbied. Natuurlijk, ik zal gaan. Ik ben van harte bereid om uw wil te doen als u dat van mij vraagt. Ik ben al onderweg. En waarschijnlijk had de vader ook geen andere reactie verwacht dan deze reactie van zijn zoon. Dit had hij ook van die andere verwacht trouwens. En met de woorden van die tweede jongen is dus helemaal niets mis. Dat zit wel goed. Maar het is anders met zijn daden. Want hij doet het anders dan wat hij zegt. Heel anders. Ik stel me zo voor dat als op een zeker moment de vader op die dag denkt, ik zal eens in mijn wijngaard gaan kijken. En hij komt daar dat hij even rondkijkt en dat hij zich afvraagt, waar is die jongen nou? Mijn zoon die naar de wijngaard zal gaan om hier te werken. Ik mis hem. En ik stel me zo voor dat hij hier en daar vraagt, waar is hij nou? En dat tegen hem gezegd wordt, uw zoon, die hebben wij niet gezien. Die is helemaal niet geweest op de wijngaard vandaag. En de vader kan maar één conclusie trekken. De woorden van mijn zoon waren prachtig. Er was niets mis mee. Veelbelovend. Maar intussen is de werkelijkheid in zijn leven, in zijn doen en laten, heel anders dan wat hij zei. Dan wat hij sprak. En we hebben hier, gemeente, te doen met een van die figuren uit de Bijbel. U komt ze wel meer tegen. Een van die figuren bij wie het aanvankelijk allemaal zo veelbelovend is. Maar bij wie het later zo bitter tegenvalt. De jongens en meisjes kennen de eerste koning van Israël wel, Saul. Wat was het aanvankelijk veelbelovend bij die koning? Een man van ootmoed, bescheidenheid, die hoorde naar het woord van God. Maar wat liep het anders af in zijn leven? Dus we hebben hier te doen met een van die mensen uit de Bijbel, bij wie de woorden zeker aanvankelijk zo mooi zijn, maar het blijft steken bij mooie woorden. Ja, heren, ja, natuurlijk zal ik het doen wat u van mij vraagt. En natuurlijk is het goed als u dat wil. De gemeente, nu moeten we voor de uitleg van deze gelijkenis goed luisteren naar de woorden die de Heer Jezus hier spreekt. Eerst stelt hij dan de vraag aan de ouderlingen en de schriftgeleerden, wie heeft de wil van zijn vader gedaan? Wie van deze twee? En ze kunnen nu niet meer zeggen wat ze zo even zeiden op die vraag van de Heer Jezus. We weten het niet. Ze kunnen nu geen onwetendheid meer voorwenden. Want natuurlijk kennen ze het antwoord. En natuurlijk weten ze hoe ze antwoorden moeten. Onder deze vraag komen ze niet uit, dat is duidelijk. Ze zeggen dan ook tegen Jezus de eerste. Ja, dat is duidelijk, natuurlijk. Intussen hebben ze misschien een beetje aangevoeld dat de zaak voor hen een verkeerde wending heeft genomen. En misschien zijn ze wel iets wat onrustig geworden inmiddels. En hebben ze eigenlijk wel aangevoeld dat ze nu de Heer Jezus de wapens in handen geven om hen zo meteen in een hoek te drijven. Misschien beginnen ze zich wat ongemakkelijk te voelen met deze woorden van Jezus. En dan geeft Jezus de uitleg, de toepassing van deze gelijkenis. En die is totaal anders dan wat ze verwacht hadden. Want wat hij zegt moet als een mokerslag op hen neergekomen zijn. Voorwaar, zegt Jezus, ik zeg u dat de hoeren en de tollenaars u voorgaan in het koninkrijk Gods. Verbijsterend, deze woorden van Jezus. Want gemeente, wij kunnen ons vanmorgen in onze cultuur maar moeilijk voorstellen wat nou ten diepste en eigenlijk de betekenis van deze woorden van de Heer Jezus is. En wat het voor een overpriester, een vroom man in Jeruzalem betekent om te horen uit de mond van Jezus, de hoeren en de tollenaars gaan jou voor in het koninkrijk Gods. Dat is wat. Hoeren en tollenaars. Het is eigenlijk de meest ongehoorde en de meest ongelooflijke boodschap die deze overpriesters ooit uit de mond van een rabbi, van een meester hebben gehoord. Wij weten, gemeente, dat wij hier in ieder geval te doen hebben met de meest verachte mensen in de ogen van overpriesters en van geestelijke leiders van Israël, hoeren en tollenaars. Dat zijn nou juist de mensen die in de verste verte niet in aanmerking komen voor het ingaan in het koninkrijk Gods. Als nou gevraagd wordt aan een overpriester welke mensen staan het verste van het koninkrijk van God af, dan zou ik kunnen zeggen de hoeren en de tollenaars. Die natuurlijk, dat is duidelijk. Bepaald geen gehoorzame dienaars van God. Integendeel. Mensen, kijk eerst even naar die tollenaars. Mensen die in dienst van die gehate overheersers, die Romeinen, zichzelf verrijken ten koste van hun volksgenoten. En dan hoeren. En dan moet u vanmorgen, gemeente, niet denken aan mensen die in de macht van brute heersers gevallen zijn en daarom hun lichaam ter beschikking moeten stellen, eenvoudig omdat ze niet anders kunnen en helemaal in de macht van een ander zitten. Zo bedoelt de Heer Jezus dat niet in de eerste plaats. Maar bij hoeren mogen we hier in het evangelie denken aan degene die gewillig deze weg gaan. En zich overgeven aan de ergste seksuele ontsporing in hun leven. Dus we hebben hier te doen met graaiers in de dienst van de Romeinen, tollenaars, die nog oneerlijk zijn in de regel. En mensen die hiervoor kiezen, vrouwen die kiezen voor zo'n leven en zich seksueel ten volle uitleven. Heel hun leven verraadt wat zij voor mensen zijn, hoeren en tollenaars. En die zouden dan voorgaan in het koninkrijk van God. Verpletterend zo'n woord. Onthutsend. Mensen die net als de eerste zoon van de vader, die hier werd aangesproken door zijn vader, bot en hard nee zeggen tegen God. Op een overduidelijke manier. We vertikken het. We gaan ons eigen weg. Wij willen niet en wij zullen u niet dienen. En die zouden ons dan voorgaan in het koninkrijk Gods. Dat is toch onverteerbaar voor vrome mensen van Jeruzalem. Het is een beetje vergelijkbaar als wanneer ik vanmorgen zou zeggen, de ergste jihadisten, denk nog even aan de aanslagen van vrijdag, de ergste jihadisten die ons zullen voorgaan in het koninkrijk van God. Stel je voor. Nou, wat zegt Jezus hier dan? Zijn we er bij voorbaat, gemeente, zo zeker van dat de Heere dat tegen kerkgangers in Nederland in 2015 nooit zal zeggen, nooit hoeft te zeggen? Zijn we daar zeker van? Want we denken al gauw, wanneer we zulke woorden in het evangelie lezen, gelukkig hoeft de Heer Jezus dat tegen ons niet te zeggen. Stel je voor, zeg. Zijn we bij voorbaat zeker van dat de Heer Jezus dat vandaag niet tegen kerkmensen in Nederland zegt? Over ontdekkende prediking gesproken. Voelt u wel eens de pijn van het ontdekkende woord uit de mond van Christus? Want wat kunnen zijn woorden scherp zijn. En ontdekkend. Vlijmscherp. Wat betekent dat dan precies? dat hoeren en tollenaars zullen voorgaan in het koninkrijk van God. Bedoelt de Heer Jezus dan dat hoeren en tollenaars als eerste binnengaan, maar dat gelukkig die overpriesters toch zullen volgen? Dan zouden ze nog een beetje gerustgesteld kunnen zijn en dan zouden ze tegen elkaar kunnen zeggen, nou ja, die hoeren die mogen ons dan wel voorgaan en dat is op zich wel erg genoeg natuurlijk, maar wij zullen in ieder geval wel volgen. Het is toch waarschijnlijk dat de Heer Jezus het net wat anders bedoeld heeft. En dat hij bedoeld heeft hier, als de dingen blijven zoals ze zijn, zullen zij ingaan, maar jullie niet. We zouden hier kunnen denken, gemeente, aan een uitdrukking die wij ook wel eens gebruiken, dat bepaalde mensen het nakijken hebben. Er moet iets verloot worden. En de een die valt in de prijzen en de ander heeft het nakijken. Daar zou je ongeveer aan kunnen denken. En dat is eigenlijk het meest waarschijnlijk, dat overpriesters hier worden uitgesloten uit het koninkrijk Gods, tenzij ze tot bekering komen. Wij begrijpen goed genoeg, we voelen wel aan vanmorgen, dat hoeren en tollenaars die ingaan, dat dat wel mensen zijn die tot bekering komen, zoals die ene jongen nee gezegd heeft, maar uiteindelijk wel gaat. Als het erop aankomt, want hij krijgt berouw over zijn woorden. Op geen enkele wijze praat Jezus natuurlijk het doen en laten van tollenaars en van zondaars goed. Dat doet hij niet. We moeten deze woorden dan ook niet verkeerd toepassen. Moeten, zo kun je je afvragen, deze woorden de overpriesters niet wakker schudden? Moeten de eeuwen door niet mensen wakker geschud worden door zulke woorden uit de mond van Jezus? Wat dacht u? En maakt u vanmorgen ook de toepassing op uzelf? Vergeet u dat niet? Want dan komt de Heer Jezus nog een keer bij Johannes de Doper terug. En dan zegt hij, want Johannes is bij u gekomen, tot u gekomen, in de weg van de gerechtigheid. En u hebt hem niet geloofd, maar de tollenaars en de hoeren hebben hem geloofd. Johannes kwam tot jullie. Als een man van God gezonden. De man die klemmend opriep, bekeert u. Want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. Hij kwam met alle gerechtigheid. Was het een verkeerde boodschap die hij bracht, de oproep tot bekering? Wendt u tot God met berouw? Gemeente, is dat een verkeerde boodschap als die vandaag tot ons komt vanuit het schrift? En was het een verkeerde boodschap toen Johannes de Doper zei, zie, het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Toen hij het evangelie zo ruim mogelijk verkondigde. Maar, zegt Jezus, jullie geloofden hem niet. En vandaar dat jullie je niet bekeerd hebben op zijn prediking. Het bleef alles bij het oude bij jullie. En ondertussen zeiden jullie voortdurend, maar ja, heren, we doen wel wat u van ons vraagt. Ja, heren, we wandelen wel op uw wegen. Ja, heren, we hebben u wel lief, natuurlijk. En we zullen doen wat u van ons vraagt, vanzelfsprekend. Ja, heren, wij zullen u aanhangen. En wij zullen steunen op uw genade. Voortdurend kwam het uit jullie mond, zo wil Jezus zeggen, ja, heren. Net als bij die ene jongen, natuurlijk, vader. Ik ga al naar de wijngaard en ik zal daar mijn werk doen. Maar er was geen verandering van gezindheid bij jullie. Geen berouw. Alles bleef eender. Ongestoord. En de vijver van jullie leven bleef zo akelig, onbewegelijk en stil. Ziet u het gevaar, gemeente? Ook vandaag, ook het gevaar voor kerkmensen. Zelfs toen jullie de bekering van de hoeren en de tollenaars zagen, hebben jullie nog geen berouw gehad? Gemeente, u zult wel eens wat horen of lezen, althans dat hoop ik in ieder geval, van mensen die tot geloof komen. In ons land of in Azië of Afrika of waar dan ook. Het is goed om je daarin te verdiepen. Daarover te lezen bijvoorbeeld. Wat leest u? Als u een boek in handen neemt, gaat het wel eens over deze dingen. Over mensen die gebracht worden tot de hartelijke dienst van de levende God. Dat hebben we toch nodig? Dat is toch goed om te lezen? Maar, zo zegt de Heer Jezus dan, jullie hebben de bekering van de hoeren en de tollenaars gezien. Je hebt er iets van gehoord. En je hebt het gemerkt hoe mensen ook met een zwarte verleden tot Johannes kwamen en vielen voor zijn woord. En ze werden met open armen door Johannes ontvangen. Maar het heeft jullie er niet toe gebracht om diezelfde weg te gaan. Heb ik dan bij zulke mensen mijn wonderlijke goedheid niet laten zien? Zo wil Jezus zeggen. En als ik bij anderen mijn onbegrijpelijke goedheid en mijn onbegrijpelijke genade heb laten zien, wat is het dan erg als het jullie niet tot diezelfde bekering brengt, tot de terugkeer tot mij? Ziet u, gemeente? Dan blijft er helemaal geen verontschuldiging over. Als die ene jongen merkt dat zijn broer toch naar de wijngaard gegaan is en hij gaat zelf niet, stelt hem dat dubbel schuldig natuurlijk, dat is duidelijk. En vlijmscherp is dan de beschuldiging van de Heer Jezus aan het adres van de overpriesters en de ouderlingen die hem willen vastzetten met hun vragen en met hun opmerkingen. Voortdurend zeggen jullie ja, heren, maar je doet nee. Bekering is voor jullie niet nodig, zo zegt Jezus tegen de overpriesters. Want je bent al rechtvaardig in eigen oog. En je hoort al bij de rechtvaardigen. Dat berouw en bekering voor mensen niet nodig zijn, is een valstrik van de boze. Wie wil dat mensen aanpraten? Jij hebt dat niet nodig. Bij jou is dat overbodig. De grote leugenaar toch zeker? Maar wat is dan de bekering van die jongen? Van die ene? Daar staat natuurlijk in de gelijkenis niet zoveel over. Maar het is wel duidelijk. Er valt wel wat over te zeggen. Die jongen heeft keihard nee tegen zijn vader gezegd. En dan komt hij tot zichzelf. En dan gaat hij overwegen. En dan gaat hij zijn doen en laten zien in het licht van de goedheid van zijn vader. En dan breekt er iets in zijn hart. En hij gaat naar de wijngaard van zijn vader. Blijkbaar heeft hij berouw. Hij gaat aan de slag in de wijngaard. Er gaapt bij zijn broer een hele grote kloof tussen die mooie woorden en de praktijk van zijn leven. Ja, vader. En hij doet nee. Het komt, gemeente, en dat is natuurlijk de les die we al lang getrokken hadden vanmorgen. Het komt in het Koninkrijk der Hemelen op de werkelijkheid van ons leven aan. Op de werkelijkheid van ons hart. God zoeken. God dienen. Dat Hij de drie enige levende werkelijkheid voor je is. En dat dat doorwerkt in je leven, in geloof en bekering. We zagen vanmorgen al, bekering is een kernbegrip. Maar dat is het begrip geloof ook. Ze worden hier beide genoemd. Ze hebben in de Bijbel altijd met elkaar te maken. U kunt geloof nooit losmaken van bekering en ook omgekeerd niet. Of om het anders te zeggen, God dienen, echt God dienen, mag ik het vanmorgen zo zeggen, gemeente, dat is midden tussen de hoeren en de tollenaars staan voor God. Naast ze staan. En zo voor God belijden en dat ook beleven. Ik ben weggelopen, ik heb overtreden. Maar zo dan ook schuilen bij Christus. en de toevlucht nemen tot de rijkdom van zijn genade, rusten op hem, iets van zijn beeld gaan dragen. Ik zie haar nog voor de deur staan. Voor de pastoriedeur in mijn tweede gemeente, een jonge moeder nog. En ze vroeg of ze even binnen mocht komen op de studeerkamer. En met tranen in haar ogen zei ze: ik heb zo vaak ja gezegd, dominee. Belijdenis gedaan, mijn kinderen laten dopen. En ik zei steeds maar ja. En ik vrees dat het op een groot nee uitloopt in mijn leven. Dat. Het liep niet op een nee uit. Want het was een duidelijk geval van bekering, terugkeer tot God. Wie keert misschien voor de 1000ste keer vandaag terug tot God? Niet de woorden zijn beslissend, maar de werkelijkheid van mijn leven. Ja, zegt iemand, maar dat grijpt me nou juist aan. Als het daar dan op aankomt bij mij, gemeente, dan moet ik u vooral nog één ding verkondigen. Hij die hier deze aangrijpende woorden spreekt in deze gelijkenis. Hij kon ook zeggen: de werken die mij de Vader te doen geeft, denk nog even aan de Vader uit de gelijkenis. De werken die mij de Vader te doen geeft, die doe ik. Als er één gehoorzame zoon is, is hij het. Jezus Christus. Ziet u hem hier staan in het gewaad van zijn woord? Ziet u hem oprijzen in de prediking van het evangelie van morgen? Hij die altijd gehoorzaam geweest is aan zijn Vader, opdat mensen ook in Noordwijk in geloof en bekering wegschuilen bij hem, met al hun ongehoorzaamheid de toevlucht nemen tot hem. Heeft hij soms, als ik dat vanmorgen aan u mag vragen, heeft hij soms hoeren en tollenaars weggestuurd? Zei hij soms tegen hen: ik wil met jullie niet te maken hebben? Was hij niet bereid ze te ontvangen? Al hebt u 1000 maal nee gezegd tegen God in uw leven, en nog veel vaker, dan zegt hij vanmorgen nog: kom toch tot mij. Hij heeft gedaan wat zijn Vader zei, zonder tegenspreken, met heel zijn hart. Is dan vanmorgen het antwoord op de preek bij u, dat u zegt: Heere, geef mij uw gehoorzaamheid en ik geef u mijn ongehoorzaamheid. Amen. Zingen wij in gemeente uit Psalm 119, vers 30 en 37. Vers 30, ik heb bedaard mijn wegen nagegaan, mijn voet gekeerd tot uw getuigenissen. En vers 37, uw hand heeft mij gemaakt en toebereid. Hij maakt mij ook verstandig in uw wetten. Psalm 119, vers 30 en 37. Gemeente, laten wij danken en bidden. Heere groot en heerlijke God, aan het einde van deze dienst zeggen wij uw naam dank voor al het goede dat u ons gaf. U wilde vanmorgen in het gewaad van uw woord in ons midden staan, in het kleed van het evangelie. En uw woorden, Heere, zijn heel scherp en ook onvoorstelbaar heilzaam. Wij bidden van u, leid ons door uw woord. En laat daartoe de Heilige Geest in ons hart werken, opdat wij hier uw woord met ons meedragen. En dat het in allerlei omstandigheden, in allerlei keuzes, ook bij ouderen en bij jongeren de vraag is: Heere, wat spreekt u tot mij? Wat is uw wil? En dan maakt u, Heere, uw wil aan ons bekend, opdat wij ontdekt aan onze onwil hem zoeken, bij hem schuilen, die altijd gehoorzaam geweest is, die nooit u heeft tegengesproken en die gegaan is niet alleen maar om in een wijngaard te werken, maar die op Golgotha, in zijn sterven, in zijn bittere dood, zijn leven heeft gegeven. Heere, wij bidden van u, laat de uitwerking van de preek zijn dat wij schuilen bij hem, de Heer Jezus Christus, uw Zoon. En laat hij groot en heerlijk worden, ook door de verkondiging van uw woord in Noordwijk. Ook wanneer vanmiddag opnieuw de schriften mogen worden geopend. Wilt u de gemeente in ontferming aanzien? En wilt u, Heere, ook gedenken aan deze gemeente wanneer het gaat over de vacature die er gekomen is? Wilt u die op uw tijd en wijze genadig vervullen, opdat uw werk voortgang zal hebben, niet in het minst ook in de verkondiging van het heilig evangelie? Heere, aanvaard onze dank voor al het goede van uw hand, wees ons nabij en bewaar ons bij uw dienst, om Christus wil, uw Zoon, uit genade. Amen. Zingen wij gemeente uit Psalm 108, het eerste vers: Mijn hart, o hemel, majesteit is tot uw dienst en lof bereid. Psalm 108, vers 1. Gemeente, ga dan heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.